Wij waren terecht in Handelingen hoofdstuk 16, vers 6. Als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Of zij dat bij die gelegenheid zelf ook begrepen dat zij door de Heilige Geest verhinderd werden om dat te doen, dat waag ik te betwijfelen. Dat staat er in ieder geval niet, want waar we mee van doen hebben is niet met reality TV of iets dergelijks, of met een radioreporter, ik weet niet wat het is, maar met een radioreporter die meereist of zo, of een stenograaf die ter plekke het een en ander opschrijft. Hebben jullie dat ook gelezen? U weet toch dat het grote theologisch tijdverdrijf is om zich bezig te houden met het ontstaan van de Bijbel. Dat weet u, hè? Dan hoeft men zich niet met de inhoud bezig te houden. Daar is dat voor, hè? En nou had iemand weer uitgevonden, heb ik laatst gelezen in het Nederlands Dagblad, waarop ik niet op geabonneerd ben overigens, maar ik heb wat ongelovige kennissen die altijd bereid zijn, echt waar, mij wat toe te sturen als ze weer wat denken dat het mij interesseert, met alle goede bedoelingen. Maar goed, daar stond weer een heel verhaal in van de een of andere figuur die nog moest promoveren, die heeft uitgevonden dat de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, oorspronkelijk geschreven zijn in stenografische vorm. Het was eerst stenografie, het is daarna uitgewerkt geworden. Verzin ze maar, denk ik altijd, hè. Weer een nieuwe erbij. Nou goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Waar het over gaat is in elk geval dat het een verslag is achteraf. En achteraf is dikwijls heel goed vast te stellen, vooral achteraf is heel dikwijls goed vast te stellen of het van de Heilige Geest was of niet. Dat weten wij op het moment niet. Maar aangezien de Heer alle dingen mede gebruikt ten goede, is dus achteraf te zien of de dingen ten goede of ten slechte werkten. En wat ten goede werkt is in ieder geval van de Heilige Geest. Dan houden we het maar op. Dus de korte verklaring. Als u me wat tegenin wil brengen, dan komt er een veel langere. Maar die moeten we natuurlijk hebben naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 8. Want daar staat dat. Daar hebben we het dus verder niet over. Maar staat achteraf. Ze werden van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de treinen waren uitgevallen. Of weet ik veel, of dat de ezel het had begeven. Oh, ja, dat kan allemaal gebeuren, heb ik gevraagd aan zuster te kulven. Maar goed, ja. Dat leggen we een andere keer ook wel weer eens uit, hè. We hebben wat leuke herinneringen toch wel. Alles bij elkaar. Maar wat het ook geweest mogen zijn, het lukte dus gewoon niet. En dus reizen zij een andere kant op. Aan Mysië gekomen zijn, de poogden zijn naar Bithynië te reizen. En de geest liet het hun niet toe, dan maar de andere kant op, maar dat ging ook al niet. En zij Mysië voorbij gereisd zijnde kwamen af tot Troas. En het is een beetje een dead end, een doodlopende weg, want ze komen terecht hier aan het einde van dit schiereiland hier bovenin. Wat wij dan maar voor het gemak samenvattend Klein-Azië noemen. Ze wilden die kant op, het ging niet. Ze wilden die kant op, het ging niet. Toen, ja, dan maar naar het westen. En dan loop je vanzelf vast aan het eind. Kom je terecht in Troje. In Troas. Maar dat is Troje, dat weet u. Hè? Dat mag je niet hardop zeggen, want u weet, theologie is toch tamelijk conservatief. En u weet dat men de hele bestaan en de geschiedenis van Troje, dat men die altijd ontkend heeft. Hè? Niettemin bestaat zeer klassieke literatuur, nog zelfs van voor Asterix en Obelix, die, van een paar duizend jaar daarvoor, die zich bezighoudt met Troje. En u weet wel, de Trojaanse oorlog en wat het allemaal wezen mag. Dat is toch van een jaartje of 2000 voor Christus, naar het schijnt. Ik weet het niet precies. Het schijnt dat er geen datum voorheen staat, dus laat het maar weer zitten. Maar in elk geval, men weet het niet precies. Maar Troje komt dus in die verhalen voor van Homerus, weet u wel. Als je een gymnasium doet, dan moet je dat allemaal, ik weet niet of het nog zo is, maar dan moet je dat zo op het eerste gezicht zo voor kunnen lezen. Op dreunen, want als er iets een dreun is, is het wel de oude Griekse dichtkunst. Maar goed, ritme zat daar nog in. Dat hebben wij in onze westerse cultuur daarna volkomen afgeschaft, ritme. Maar dat is ook een ander onderwerp, dus daar hebben we het ook maar niet aan. Ik kwam me van de week nog tegen, hoor, zo'n uitspraak over, het was van een of andere grote methode muzikant, die schreef dat gewoon, hè. Muziek begint met ritme, maar om een of andere reden, onze westerse muziek is nagenoeg geen ritme meer aanwezig. Dat maakt de samenzang ook altijd zo moeilijk. Men heeft het niet meer, men kent het niet meer, men kan geen maat houden. U weet wel, anders wordt de juffrouw kwaad, want het moest allemaal in de maat. Dat weet u toch nog, dat liedje? Dat was toen ook al problematisch, ja. Hebben ze afgeschaft. Maar goed, het zijn allemaal vreemde dingen. Maar in ieder geval, die oude Griekse gedichten, werken van Homerus, hebben rechtstreeks van doen met Troje. En men heeft het als mythologie terzijde geschoven, als legenden enzovoort. Troje heeft nooit bestaan, want u weet, schrijvers verzinnen altijd alles zelf, hè. Dat maakt hen tot grote kunstenaars. Dat is alles zelf verzinnen. Daarom zijn wij geen grote kunstenaars. Wij hebben het allemaal uit dit boekje, weet u wel. 1200 bladzijden. Het zijn gedachten waar het in staat. Iemand vroeg van de week, heb je die... Er werd aan iemand gevraagd. Heb je de nieuwe vertaling al in huis? Het antwoord was, nou, ik heb de oude nog niet uit. Die hadden we erin. Wij hebben de oude nog niet uit. Maar goed. Maar Troje was tot ver in de 19e eeuw een mythe, totdat de een of andere misjochene Duitser, ik bedoel het met alle respect, meneer Schliemann, die dacht, die gaat toch eens kijken. En ja hoor, hij vond het. En sindsdien is dat allemaal achterhaald. Maar sindsdien heeft men dit nog niet bijgesteld. Troas kan natuurlijk nooit Troje zijn, want het bestond nog niet. En in de theologie is dat blijven hangen. Weet u wel, Troje bestond niet, dus Troas is Troas, het is niet hetzelfde als Troje. Maar het is het wel, qua naam, het is ook inderdaad daar waar men Troje teruggevonden heeft. En dat is toch wel van belang, omdat we dan terecht zijn in een plaats met een heel oude geschiedenis, hè? Nou goed, we hebben het er zo nog meer over. Want hier in Troje, Troas, met de Griekse uitgang, staat, en van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien, en namelijk er was een Macedonisch man staande. Macedonië ligt aan de andere kant van het water, hè. Hier, even kijken, Troas ligt hier, dit is Macedonië, het noorden van het tegenwoordige Griekenland. Er was een Macedonisch man, dat kon je waarschijnlijk aan zijn kleren zien, hè, die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Als men dan toch geen kant op kan, en men krijgt op een of andere wijze zo'n indicatie van dat er misschien een bediening is in Macedonië, zeggen ze, nou, dan gaan we het schip in en steken we over naar Macedonië. Dat deden ze ook. Want er staat in de volgende verse, van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij, want een schip loopt, hè, dat weet u, hè. Jazeker. Liepen wij recht naar Samothrace. Ik ben altijd bang dat ze dat in een nieuwere Bijbelvertaling ook weer wegvertalen, want anders denken wij dat ze te voet waren. Maar ja, schepen lopen nou eenmaal, hè. Het schip liep, hoeveel knopen die liep, weet ik niet. Maar hij liep inderdaad recht naar Samothrace, of hoe je dat maar uit moet spreken, dat is dat eilandje daar, hè? Hier? Hoe heet het daar? Samothrace, ja. Het zal wel. Maar eerst naar een eiland, hetgeen ons absoluut niet interesseert, dat eiland, want ze voeren meteen door, namelijk de volgende dag staat er naar Neapolis, zeg maar Nieuwstad, hè? Neapolis, Nieuwstad. Nou goed. En je vraagt je af waarom ze dan eerst dat eiland aandoen. Maar daar hebben we het antwoord al weken geleden op gegeven, omdat er toen sprake was van een ander eiland. Is een bekende verhaal natuurlijk, hè? Ik kom er zo op terug. Maar het staat er toch maar even bij. Eerst naar dat eiland en van dat eiland naar Neapolis. Dat ligt hier aan de kust. En daarna van Neapolis landinwaarts naar Filippi. Zullen we zeggen, eerst een hoek van Holland en dan door naar Rotterdam. Of eerst naar IJmuiden en dan door naar Amsterdam, wat je maar wil. Maar zo is het altijd, hè. De kustplaats is meestal niet de grote havenstad. Dat komt doordat die zeeën zich verplaatsen. En dat kwam door verandering van het klimaat in het verleden. En dat kwam omdat ze te veel of te weinig auto reden in het verleden. Dat je klimaatverandering is de verandering van stijging van het zeeniveau. En vandaar dat Rome niet meer aan de zee ligt. En Rotterdam niet. En Amsterdam niet. En zoiets is het toch of niet? Oh goed. In ieder geval naar Filippi, dat was de grote stad. Welke is de eerste stad? Staat erbij, de eerste, namelijk de hoofdstad van dit deel van Macedonië. Bovendien een kolonie. Want die zijn door de Romeinen uitgevonden. En wat een kolonie is, weten we langzamerhand ook, hoop ik. Hè? Een kolonie in de oudheid is de aanduiding van een plaats die bewoond is of gesticht werd door afgezwaaide militairen uit het Romeinse leger. Die mochten zich dan vrij ergens vestigen in een van de koloniën, waar ze maar wilden binnen het Romeinse Rijk. Noem eens zo'n kolonie. Keulen, uiteraard, want heet zo. Cologne, weet u wel. Kolonie. Een oude Romeinse kolonie. Nou, dit is er ook een. En Galatië is dat ook. En dat heet zo omdat daar weer Galliërs zich vestigden in het bijzonder. Dus wat voor wie die Galaten ook waren, het waren in ieder geval Galliërs. Of ze hier woonden, of in Gallië, in West-Europa, dat staat nog te bezien. Daar is men niet over eens, maar men is het wel over eens. Ze waren in ieder geval Galliërs. En dat is voor alle verdere verklaringen van de brief aan de Galaten ook voldoende om te weten, overigens. Maar ook dat maar even terzijde. Gewoonlijk wordt er hier aandacht gevraagd voor het verschijnsel dat hier voor het eerst het evangelie gebracht wordt in Europa. Dat is natuurlijk maar half waar. In de eerste plaats, bij de eerste zendingsreis van Paulus, ging men scheep en men kwam terecht op Kreta. En dat wordt in ieder geval nu geacht Europa te zijn. En het lijkt mij in het verleden ook, omdat het een Grieks eiland was. En niet een Turks, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat zijn ook zo van die problemen. Maar hoe dat ook zij, dat was waarschijnlijk toch ook al Europa, alleen dan niet het continent. En in de tweede plaats moet ik eraan toevoegen dat je kunt wel zeggen, hier ging het evangelie voor het eerst naar Europa en dan tellen we voor het gemak Kreta niet mee. Maar het is natuurlijk niet eerlijk. Je kunt hooguit zeggen, in het Bijbelverslag, in het geïnspireerde woord van God, in het verslag dat wij van Gods wegen hebben, komen wij het eerst tegen dat de evangelie naar Europa gaat, inderdaad, hier in Handelingen 16. Maar u en ik hebben nog niet gelezen, althans niet in Handelingen, of waar dan ook in de Bijbel, waar al die andere apostelen heen gegaan zijn, zodat er om de zoveel tijd in de bekende tijdschriften, dan wel kranten, bladen, weet ik veel, wel weer een artikel verschijnt over waar bleven de apostelen. Maar niemand wil het ooit weten, in de praktijk. Want we weten tamelijk goed waar ze bleven. Het probleem was dat ze ook wat heen en weer reisden natuurlijk, dus het is niet met een paar woorden te zeggen. Maar daar is wel degelijk het een en ander over bekend, maar het staat alleen niet in de Bijbel. Want de Bijbel is niet een volledig verslag van de geschiedenis. Zo'n ding bestaat trouwens ook niet. Er bestaat niet een volledig verslag van de geschiedenis, van welke geschiedenis dan ook. Een verslag is altijd maar een uitreksel. Het bestaat altijd alleen maar uit dat wat iemand het nodig gevonden heeft om wat voor reden dan ook om op te schrijven. En dat was het dan. Het kan niet volledig zijn. En zelfs al zou je de uitlendige dingen volledig kunnen beschrijven, van mijn part filmen, dan weet je nog niet wat de motieven waren en wat er omging in de gedachten dan wel harten van de mensen die erin betrokken waren, zodat je altijd incompleet blijft. Het zegt allemaal geen bal. Je moet het doen met wat wel vermeld is. En in het Bijbelverslag, dat is dus wat God ons rechtstreeks heeft willen bekendmaken, vinden we het een en ander vermeld. En hier gaat het inderdaad naar Europa. Maar er zit wat anders achter, want in werkelijkheid natuurlijk, maar dat wist u inmiddels al wel, in werkelijkheid was het evangelie al veel eerder naar Europa gegaan. Echter niet via Paulus. Zie? En toen het naar Europa ging, ging het ook inderdaad eerst naar Nederland. En zelfs rechtstreeks, alleen het heette niet Samothracia of zoiets. Het heette Britannia of zoiets. Want hoe je het echt moet uitspreken, weet ik ook nooit. Maar goed, maar het is wel wat hier achter steekt. Bovendien, daar is nog een rechtstreeks verband. Want Ook zonder al de uitgebreide gegevens waarover wij kunnen beschikken, zouden wij ons kunnen afvragen, maar waar komt de bevolking van Brittannië eigenlijk vandaan? En u weet, als het over geschiedenis gaat, dan is men altijd allergisch voor de Bijbel. Bij nog wel heel wat andere disciplines ook hoor trouwens. Men wil van de Bijbel niks horen, dus laat maar zitten. Maar waar komen de Britten vandaan? En het antwoord, het enige antwoord wat je kunt vinden in een beetje geschiedenisboek of encyclopie of hoe zo'n ding maar heet, is dat de Britten hun naam hebben ontlenen aan een Brutus. En Brutus was een van de figuren en overlevenden van de Trojaanse oorlog. Maar dat maakt het meteen tot een mythe, want Troje is een mythe, een legende, is door iemand verzonnen. Nou ja, totdat Sliman de Troje doodgemoedereerd opgroef, hè? Nou, ik zeg het iets te eenvoudig, maar ik zei al, elk verslag is altijd onvolledig, dus daar houden we het vanavond ook maar op. Maar men zegt, ze stellen me af van Brutus en daar komt de naam vandaan. En dan ben ik een beetje vroeg aan het eind van mijn Latijn, want ik ben aan het zoeken naar de oude Latijnse naam van Londen. Wie weet het uit zijn hoofd?
Hè?
Voordat het Londinum heette. Ja, Nieuw Troje, maar ik weet niet wat het in het Latijn is, joh. Dus vooruit maar weer. Ja, Nieuw Troje. Zeker wel, dat is de oorspronkelijke naam van Londen. Nieuw Troje. Zodat je daar nog een aanwijzing vindt dat inderdaad de bevolking van Brittannië, de zuiden van tegenwoordig Engeland dus, dat zijn oorsprong vindt in Troje. En daarna gaat het verhaal nog verder terug, want het idee is en blijft, maar dat is een verhaal apart, en ik heb me niet voorgenomen om dat ooit in het publiek te bespreken, maar het idee is zelfs, er zijn boeken over trouwens, dat beide partijen in de Trojaanse oorlog, dat het Israëlieten waren. Hetgeen betekent dat Homerus dan toch niet zo oud is als men dikwijls beweert. Maar ja, als legenden zijn, moet het vooral heel oud worden, weet je wel. Wordt het verder in de tijd teruggeschoven. Daar wordt wat aangerommeld met jaartallen. En dan hebben we het nog over Griekse. De Egyptische zijn nog erger. Maar goed, daar hoef ik ook geen uitspraken over te doen. Maar het idee is inderdaad dat de oude Grieken in het algemeen afstamden van Israël. Voor een belangrijk deel van de stam van Dan. Die altijd ruimtegebrek had. Ook in de Bijbel bedoel ik, die ook op de bladzijde van de Bijbel aan het zwerven geraakt, omdat de ruimte te klein is. Ze beginnen meteen te trekken. En je vindt de naam van Dan dus erg vaak genoemd. Ja, op deze kaart dan niet, omdat het een specifiek Bijbelse kaart is, maar in dit gebied, hè. Je weet wel, de Dardanellen en hoe dat allemaal heten mag. Allemaal de naam van Dan komt er steeds opnieuw in voor. Maar goed, voor een deel van de stam van Dan en een ander deel van de stam van Juda. Ook redelijk goed aan te tonen. Maar ja, waarom zou ik verder? Want wij weten dat de bevolking van Brittannië later gevormd werd door de Kelten, die langs een heel andere route, niet via de Trojaanse oorlogen, dan de Middellandse Zee uit, door de zuilen van Hercules en dan weet je wel, de Britse eilanden. Maar die zijn later via uit de Babylonische, uit de Assyrische ballingschap, dat is hier ongeveer dus, hè. De Caucasus overgetrokken en daarna uit de flank links gegaan. En ze hebben een volstrekt nog onbewoond Europa bevolkt. En zijn er dwars overheen getrokken. En hun sporen worden door de archeologie tot in onze dagen gevolgd. Hoe heette dat ook alweer? De Latijnse cultuur en de weten dat ook alweer? Weet je veel. Aan de hand van de vorm van de vaasjes die ze hadden op de schoorsteenmantel. Zeg maar zeggen, zoiets was het, hè? Ik vind het altijd leuk om te vertellen zulke dingen. Maar goed. Er zijn ook betere bewijzen voor, maar dat doet er nou weinig toe. De aardigheid is trouwens dat als u zich verdiept in iets als de grote volksverhuizing enzovoort, dan zult u merken dat nogal wat volken allemaal koers gezet hebben langs verschillende routes, allemaal naar die Britse eilanden, en ze zijn daar ook terechtgekomen. En toen ze er een keer waren, kon niemand de oversteek meer maken. Toen lukte het niet meer. Heb je dat? Je had eerst de Kelten daar, toen kreeg je de Saxen, weet u wel, in de dagen van de grote volksverhuizing. Daarna is het nog veroverd geworden door Denen. Vandaar dat al die plaatsnamen in Engeland ook eindigen op Dan. Nou ja, Deen is het dan geworden. Noem maar op. Zeker wel. Door de Denen, die hebben er ook hun koningshuis gevestigd enzovoort. Nou ja, via vermenging, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar het is wel zo. Het is definitief veroverd geworden door de Denen. En in laatste instantie door William. Hij zegt ze maar Bill, zegt hij. William de Conqueror, hè? Willem de Veroveraar. In, wat was dat, 1066 slag bij Hastings. Dat weet ik, omdat ik nog eens een paar keer langs Hastings gekomen ben. En dan moet je dat even leren weer, hè. Slag bij Hastings en de herdenking van de slag bij Hastings, 1066. Dat was de laatste keer dat Brittannië veroverd werd, daarna nooit meer. Maar aantoonbaar is dat al die volken die ooit de oversteek gemaakt hebben met succes, ze zijn allemaal familie van elkaar, want ze stammen allemaal af van de 10 stammen van Israël. Wat zei ik, Denen? Ja, Danmark, precies. Van Scandinavië en hoe dat maar heet te mag. Die naam die vind je trouwens, dat naam van Dan vind je trouwens overheen heel Europa. En het meest opvallende in die gekke rivier van Europa die de verkeerde kant op loopt. Hè? Dat weet u toch, hè? De Danube. Danube, de Donau. Ja. Nou goed. En dat is allemaal zomaar uit de losse pols wat ik u nu vertel. Want dat heb ik niet voorbereid. Dus dat ga ik doen. Dan krijg ik A4'tjes vol met plaatsnamen en verhalen die eraan vastzitten. Dus het is onvoorstelbaar hoeveel argumenten er zijn. Archeologische en vooral wat betreft de naamgeving en talen enzovoorts. Dat zo in elkaar zit. Hè. En ga anders uw familiekronieken maar na. En zoek maar uit waar uw familie vandaan komt. Nou ja, in Nederland is het iets lastig, want in Nederland kwamen altijd van alle kanten allerlei vluchtelingen samen in de loop der eeuwen. Dat is inderdaad waar, maar in het algemeen, de Nederlandse bevolking gaat de familiekronieken maar na, komt van de Krim en... Hè, de Krim? Staat dat er nog op? Nee, is dat nee, dat is verder naar het oosten natuurlijk nog. Ik kijk trouwens verkeerd, ik dacht dat dit de Zwarte Zee was, maar dat is niet zo. Je moet nog verder naar het oosten, naar de... En de Krim is een schiereiland, daar weet u wel. En in die buurt, dus tegenwoordig Oekraïne, daar hebben die 10 in de eerste plaats gewoond. En daar kwamen ze terecht nadat ze zojuist de Caucasus waren overgetrokken. Want achter de Caucasus ligt Medië. En dat is dus het gebied van het Assyrische Rijk, waarheen volgens de Bijbel de 10 stammen zijn verdwenen, in ballingschap weggevoerd. Maar daar zijn ze niet gebleven. Nou goed, maar het is dus een lang verhaal, maar je komt via dit soort uitspraken daar toch op terecht. Waarom staat dit verhaal in de Bijbel en waarom deze details? Waarom dit wel? He? Nou, omdat het weliswaar in Bijbelverhaal vertelt hoe het evangelie naar Europa gaat, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk ook zo, maar tegelijkertijd ligt daar de werkelijkheid achter verborgen. Nou, dit is ook werkelijkheid, hoor, begrijpt u me goed. Maar het is, dit verslag althans geeft uitdrukking aan wat er in werkelijkheid gebeurd is en feitelijk al eerder. Althans voor een deel al eerder. Want over de details moeten we het feitelijk nog hebben, hè? Maar je komt via Troje uit de oudheid in Londen terecht en dus in Brittannië en hier kom je vanuit Troas terecht op Samothracia, op dat eiland. Maar dat eiland is natuurlijk de uitbeelding van de Britse eilanden. En moeilijker is hij niet. En al wat daarna gebeurt, nou ja, dat is het vervolg op het verhaal. Zo komt men in Filippi, en neem hem maar even mee, hè. Men komt terecht in Filippi, genoemd naar Filippus. Ja, niet de apostel uiteraard, ook niet de evangelist, maar Filippus, de vader van... Ik wil dit even langzaam doen. De vader van Alexander, de grote... Wel te verstaan, en Alexander de Grote was de oprichter van dat grootste wereldrijk aller tijden. Het is het ideaal van heel wat machtsbeluste politici om in de voetsporen te treden van Alexander de Grote en zijn record te verbeteren. Dat wil zeggen een nog groter wereldrijk op te richten. En die route... Nou ja, die kant gaat het ook op. Het was het idee ook van Saddam Hussein, hè? Dat weet u toch, hè? Want de hoofdstad, de uiteindelijke en de beoogde hoofdstad van dat rijk van Alexander de Grote, de zoon van deze Filippi, was Babel. Dat hij voor dat doel herstelde, want u weet, Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Babel was vervolgens de hoofdstad van het daaropvolgende Medo-Persische Rijk. In die dagen raakte het vervolgens in verval. Daar zullen we het ook niet verder over hebben. Het zou na 7 tijden herbouwd worden, zegt mijn Bijbel. En toen kwam Alexander de Grote, er waren nog lang geen 7 tijden voorbij. En hij herbouwde Babel om dat tot de hoofdstad van zijn rijk te maken. Daarmee is meteen verklaard waarom Alexander wat vroegtijdig, hij was 33 jaar, aan zijn eind kwam. De 7 tijden van Babel waren nog niet voorbij. Het was Gods tijd niet. God liet het nog niet toe dat Babel herbouwd zou worden. Maar het neemt niet weg dat achter Alexander de Grote schuil gaat, die figuur die in de toekomst zou verschijnen, die Babel wel degelijk zou herbouwen en tot hoofdstad van zijn rijk zou maken. Vandaar dat de profetieën over Alexander de Grote in Daniël in tweede instantie profetieën zijn over die figuur die nog komen moet, over die vorst die komen zal van het antichristelijke rijk, weet u wel? Ja. Kortom, er steekt wel wat achter. Het neemt bovendien niet weg dat dat rijk van Alexander de Grote nog steeds de basis is van onze westerse wereld, om zo te zeggen. Een Griekse wereld. En heel wat beginselen uit zijn rijk zijn nog steeds de beginselen van onze maatschappij, samenleving, cultuur, rechtspraak enzovoorts. Toen zei iemand, ik dacht dat het Romeinse Rijk daaraan ten grondslag lag. Dan zeg ik, ja, maar kijk, Romeinen, dat zijn rare jongens. Juist, de Romeinen, die hadden helemaal geen cultuur, dat weet u. Rome, de staat, maakte deel uit van een Griekse wereld. En toen de Romeinen hun eigen rijk stichtten, toen hebben ze de Griekse cultuur, mythologie, filosofie, wat het allemaal maar was, inclusief godsdienst dus, geannexeerd en gemodificeerd, aangepast. En daarna kregen alle begrippen daarbinnen dus Latijnse namen. En dus kunnen we nu zeggen, onze samenleving, onze rechtspraak ook in het bijzonder, is gebaseerd op de Romeinse. Jawel, als je niet verder kijkt dan het Latijn. Maar niet voor niks moet je op het gymnasium Latijn en Grieks leren. Want achter het Latijn van het Romeinse Rijk is daar het Grieks van het Griekse Rijk. Een Griekse wereld, daar gaat het om. Het was dus eigenlijk uiteindelijk een Grieks-Romeinse cultuur, maar die werd over de wereld verspreid via Alexander de Grote, de vader van deze Filippi. Zodat deze stad Filippi in feite de uitdrukking is van heel die Grieks-Romeinse wereld tot in onze dagen. Daar staat het voor. Heb je dat? En als voorstad van Filippi heb je dan Neapolis, de nieuwe stad. Maar Polis is niet alleen stad, Polis is ook een samenleving en daarmee ook een cultuur of wat er maar zijn mag. Dat wil zeggen, het is een nieuwe wereld als het ware, die in de tijd via deze Filippi dan wel zijn zoon Alexander gesticht werd enzovoorts. En in zo'n wereld leven wij vandaag nog. En dat is die wereld waarin de Heer Jezus verscheen. Het is ook de wereld die de Heer niet wilde. Het is dus die wereld die door God is losgelaten. Maar het is ook die wereld waarbinnen ergens die 10 stammen zich bevinden. En daar gaat het hier over. Zie? En dan kom je hier in Filippi vervolgens tegen. Ik doe mijn best om het snel uit te leggen. En daarmee wat fundamenteel, want ja, de details, dat weet u, dat gaat niet elke keer, hè. Nou goed, komen we daar dus terecht. Filippi, wat gebeurt er? Zullen we de verdere details bezien. Op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden, en nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Zodat de vraag was, maar ik meen dat we die vorige keer al gesteld hebben, de vraag is, waar zijn die mannen? En de volgende vraag is, maar hoeveel mannen missen we dan? Ze gingen naar de plaats waar gebeden wordt en daar waren dus die vrouwen staan. Dan mis je dus de mannen. Maar hoeveel mannen mis je? 10 mannen mis je? Want als er 10 mannen geweest waren, dan, dat wil zeggen onder de Joden uiteraard, dan zou er een synagoge geweest zijn. En dan zouden ze niet samenkomen op buiten de stad aan de rivier. Die kwestie van buiten de stad aan de rivier, die heeft van doen met de Joodse doop, om zo te zeggen, het mikwe. Daar is water voor nodig. Normaal gesproken is er zo'n doopbad in de synagoge, althans binnen het gebouwencomplex van de synagoge. Maar goed, dan is er een synagoge. Mocht daar niet zo'n bad zijn, kunnen ze altijd nog naar het water gaan. Maar bij de Joden geldt nu eenmaal het beginsel. Als er geen 10 mannen zijn, dan kun je geen synagoge hebben. En ik vind het prachtig, want niemand kan verklaren waarom dat is. Maar het idee is natuurlijk gewoon, de 10 stammen zijn zoek. En dus heb je geen Israël, geen herstel van Israël, geen Messiaanse Rijk, komt de Messias niet en al dat soort dingen meer. 10 zijn er zoek. Zie? Dat is wat erachter zit, als u mij vraagt. Je kunt er nog dieper op ingaan, je kunt ook zeggen, 10 is een beeld van het woord van God. Dat immers aan Israël is toebetrouwd, maar als het dan al aan Israël is toebetrouwd, dan is het toebetrouwd aan de 10 stammen logischerwijs en niet aan de 2. En wat blijkt, voor zover het aan de 2 was toebetrouwd, kwam er ook niks van terecht. Hetgeen gedemonstreerd wordt in de Joodse godsdienst, religie. Sinds de Babylonische ballingschap tot in onze dagen. Het is ongelovig. Er komt niks van terecht. Dat is ook wat Paulus zegt. Hun zijn de woorden gods toebetrouwd. Jawel, maar ze doen er niks mee. Ze geloven er niet in. Laat staan dat ze het bekend zouden maken aan de alle volkeren. En dat woord draagt het stempel 10. Dat weet u toch, hè? 10 staat voor het woord gods. Vandaar dat we iets hebben als 10 woorden, moet je momenteel zeggen. Vroeger zeiden we gewoon 10 geboden, maar dat is ouderwets. 10 geboden. Liever wijs ik trouwens altijd eerst op Genesis 1 en 2, omdat daar 10 keer staat, en God zeide. Dat vind ik een betere, omdat die minder opvallend is ook. Maar niettemin 10 staat voor het woord Gods. En dat woord Gods is nou eenmaal toebetrouwd aan iets of iemand. In de praktijk komt het terecht bij 10 stammen. Het verklaart ook meteen de betekenis van het getal 100 in de Bijbel, dat is ook wel makkelijk. En nog makkelijker aan te tonen, want 10 kwadraat, dat wil zeggen de 10 vervult zich, dan krijg je 100 en 100 staat dus voor geloof. En daarom moet een kameel tot geloof komen om het koninkrijk binnen te gaan. Want een kameel moet immers door het oog van de naald, dat weet u hè, en het oog van de naald, dat is in het Hebreeuws een kof, en een kof is tevens de naam voor het getal 100, het cijfer 100. Onze Q is dat. Hoe heet dat ding? Een kof. Een oog van de naald. Daarom schrijf je in het Nederlands ook nog steeds een hoofdletter Q als een oog van de naald. Hebben we die nog? Nou, we doen eerst het oog en dan nog een heel klein naaldje eraan. Maar dat is wat het is, hè? Ja. Er staat voor het doorgaan door het oog van de naald, staat voor het ingaan in het koninkrijk. En vandaar dat de deur en de poort en het voorhangsel van de tabernakel, de 3 doorgangen die er waren, de deur, nee, dat is andersom, de poort, de deur en het voorhangsel, alle een oppervlak hebben van 100 L. De poort van 20 bij 5, sorry, 20 breed, 5 hoog. En de deur en het voorhangsel waren 10 bij 10. Dus in alle 3 de gevallen is het 100, het ingaan. Ook van de naald is het. Hè? Maar goed, maar u begrijpt in het woord Gods, de 10 is toevertrouwd uiteindelijk en definitief aan de 10 stammen. Daar zou het resultaat hebben, maar 10 zijn hier even niet. Hè? Dus wat men vindt is vrouwen bij de rivier, omdat er geen synagoge is enzovoort, duidt op het gebrek binnen Israël dan wel binnen het Jodendom, waarover later meer. En daar placht het gebed te geschieden. En nedergezeten zijn de spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En dan was er een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster. Ik vind het een moeilijk woord hoor. Een purperverkoopster. Ja. Van de stad Thyatire, die God diende, die hoorden, dat wil zeggen die geloofden, welker hart de Heere heeft geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ze kwam tot geloof dus, staat er, daarom werd ze ook gedoopt. En als zij gedoopt was, leuk hè, dit is niet eens een zin hè, dat is een... Hoe noem je zo'n ding? Een soort. Dat is in ieder geval een bij. Als zij gedood was. Dat is een soort bepaling bij de rest van wat in de zin volgt. Hè? Tussen neus en lippen door. Vanzelfsprekend. Logischerwijze. Als zij gedood was. En haar huis. Wat zij ons zeggende. Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben. Dat wil zeggen dat ik de Heere geloof. Want trouw zijn is hetzelfde als geloven. Hetzelfde woord. Zo komt in mijn huis. En blijft er. En zij dwong ons. Mijn zinziens is die Lydia gewoon een beeld van de 10 stammen als zodanig. Het volk als zodanig. In de positieve betekenis, dat wil zeggen, het hoort het evangelie en komt tot geloof. U weet toch dat de beide huizen van Israël, de 2 en de 10 stammen, de beide huizen van Israël worden voorgesteld als vrouw in het Oude Testament. Soms als getrouwd, ook niet altijd, soms trouwens als gescheiden, ook dat nog. Maar in ieder geval, dat kan heel goed. Je vindt het zelfs het Nieuwe Testament nog terug, want als je Martha en Maria, de beide zussen, naast elkaar zet, is Martha een overduidelijk beeld van de Joden, het Joodse volk, dan wel de gelovigen daaruit. Maar niettemin onder de wet en altijd dus aan het werk, veel dienen, dienstbaar. En ze vindt dat iedereen dat moet. Haar zus dus ook. Maar Maria, maar dat geldt voor elke Maria vervolgens, is duidelijk een beeld van de 10 stammen. Niet onder de wet, niet altijd maar aan het werk, maar gewoon luisterend. Zoekend naar het woord, de waarheid namelijk. Zie? Ja. En als u mij vraagt, zijn de 10 dat altijd geweest en daarom moesten ze van de wet niks hebben? Niet omdat de wet een leugen is, maar wel omdat de wet de leugen dient. En omdat de wet de ogen sluit voor de waarheid. En omdat iedereen die onder de wet leeft zijn belangstelling voor de waarheid verliest. Omdat hij abusieflijk de indruk krijgt dat het daar niet om gaat, maar alleen maar om werken. Als een mens nou maar zus doet en zo doet, komt het wel goed. En de waarheid is taboe. Daar. Dat is onder alle religies zo. Waarheid is daar taboe. En hoe orthodoxer, ook in het christendom, hoe minder men de waarheid zoekt. Dan zeg ik het nog netjes, want ik had moeten zeggen, hoe meer men vijandig staat tegenover de waarheid. Men wil er niets van weten. Men beschouwt het als gevaarlijk, omdat het strijdig is met het idee dat men onder de wet moet leven. Zie, en daar kiest men dan voor de wet, godsdienst, religie. Zelf iets doen, zelf iets tot stand brengen, zelf verdienen, enzovoorts. Nou goed. De ding even. Ja. Maar ik denk dat Lydia daarmee samenhangt. Trouwens, Lydia hangt samen met Lydda, de Hebreeuwse naam Lydda, en daarmee met Lot, met een D, die naam is dat, in het Hebreeuws. Lydda is geloof ik ook nog Grieks. In Handelingen 9 waren we daar in de tijd. En vroeger trouwens, als je naar Israël ging met vliegtuig, dan landde je op het vliegveld Lot. Later heeft men het genoemde vliegveld de Ben Gurion, geloof ik, Ben Gurion Airport. Maar vroeger heette dat Lot, ik weet niet wanneer ze dat veranderd hebben. Maar de plaats heet Lot, die plaats is dat. Maar Lot is synoniem met Peres, namelijk breuk, bres. En u en ik, wij weten lang dat het woord breuk of bres op een of andere wijze in de Bijbel een aanduiding is van onze tegenwoordige bedeling. De breuk, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Nee, het schiet me van alles door de gedachte, maar moet ik dat dan vertellen nu? Maar ik denk, nou, ik doe het toch maar niet, hè. Moet maar duidelijk zijn dat het gaat om een onderbreking van de geschiedenis. God heeft zijn werk in het openbaar aan de volkeren stopgezet en gaat er in de toekomst mee verder. Wat hij in de tegenwoordige tijd doet, is een onderbreking. Hij doet wel wat, maar voor het zichtbare is er sprake van een onderbreking. En als u de onderbreking heel concreet wil hebben, is het de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Daar vind je hem dus ook in de chronologie uitgedrukt. En ik denk dat is een argument waar je slecht tegenop kunt. De breuk. Maar tegelijkertijd de vruchtbaarheid ook, hè? Want dat weet je. Breuk, peres, is vrucht. Trouwens, ons woord vrucht komt daar ook vandaan, hè? Echt wel. De V of B of P is dan dezelfde letter. En daarna die R. En dan ben je er eigenlijk al, hè? Vrucht, bres, breuk. Soms denk ik dat bes gewoon ook bres is, waar de R uitgevallen is in de loop van de geschiedenis. Daar zijn talloze voorbeelden van andere woorden waarin dat ook gebeurd is. Men raakt de R kwijt. Vraag het maar aan de Britten. Hè? Valt ook maar zo een R weg. Nee, niet aan de Schotten. Dat is weer wat anders. Maar het is een lastige letter, hè. Maar goed, daar gaat het nou ook verder niet om. Maar het gaat om de associaties die die naam oproept, hè. Maar ik denk, Lydia, als beeld van de 10 stammen, althans van de gelovigen daaruit. Er zit nog ook bovendien aan vast de purperverkoopster. Ze heeft iets met purper van doen. En los van de oorsprong van het purper, is in ieder geval te zeggen dat purper is de kleur paars, zeg maar. Hè? Het is de menging van rood en blauw. Heel primaire kleuren, zeker in de Bijbel. En daarmee ook kleuren van de tabernakel bijvoorbeeld. Je vindt daar in wezen maar 3 kleuren. Nou, eigenlijk maar 2. Namelijk rood en blauw. Genoemd als scharlaken en hemelsblauw. Hè? Meestal in andere volgorde. Hemelsblauw en scharlaken. En daartussenin purper. Maar dat is de menging van deze beide kleuren in gelijke delen. Dus hemelsblauw en scharlaken levert vanzelf purper op, zou ik willen zeggen. Maar goed, anders gezien, hemelsblauw, het woord zegt het al, is de kleur van de hemel, gaat over de hemelse dingen. In de natuur is dat ook zo, want grote vlakken blauw in de natuur komen niet voor, hè? Dat weet u. Hè? Het is ook geen gezicht, je moet er niet aan denken dat je grasveld blauw is. Hè? Dat is echt geen gezicht. Blauw vind je boven, aan de hemel. Als het een beetje mee zit, de mooie lucht, dan is die egaal blauw. Komt in Nederland nauwelijks voor, maar vooruit. Komt door te weinig auto rijden, maar zoiets. Fietsen, nee. Maar iets dergelijks. Nou, daarboven kan het wel, maar beneden niet. Hè? Beneden hebben we trouwens wel rood. Gelukkig ook niet in al te grote hoeveelheden, want je zou er horendol van worden. Dat heb je nou eenmaal met de kleur rood. Ik ben altijd blij dat gras groen is. Maar een betrekkelijk rustgevende kleur, dat verdraagt het wel dat het grote vlakken zijn. Maar goed, dat is een heel ander verhaal weer. Maar rood is de kleur van de aarde. Dat kan ook niet missen, want de aarde heet zo. De aardbodem heet Adama en Adam betekent rood. Dus de aardbodem is per definitie rood. Bij ons niet. Maar ik heb in andere landen wel gezien dat de aarde rood was. En soms zelfs wel heel erg rood, ja. Nou goed, de bevolking ook, maar dat is weer een ander ding natuurlijk. Maar aardbodem is rood. Trouwens, van de Indianen, de roodhuiden, wordt gezegd dat hun huid rood is omdat ze zich insmeren met de aarde, toch? Rode aarde. Misschien deed Adam dat ook wel, die heette per slot ook zo, hè? Rood. Nou goed, maar het is de kleur van de aarde. En de aardigheid is dat ook buiten de Bijbel, in mystieke kring, waar u zich niet mag begeven, dat men de, hè? En in literatuur die verboden is, maar goed, dat daar wordt gewoon gezegd, purper is de kleur van de middelaar. Purper brengt verbinding tot stand. Purper is de kleur van de hoge priester. In de Bijbel niet zo met zoveel nadruk overigens, maar toch is het zo. Purper brengt immers de verbinding tussen het blauw van de hemel en het rood van de aarde. En daarmee van de mens die uit de aarde aars is. Daarom heet de mens net als de aarde, Adam, hè? Adam, Adama. Adama is de vrouwelijke vorm. Is het vrouwtje dus, zeg maar, moeder aarde. Dat mag je in christelijke kring ook niet zeggen, want dat is bijgeloof en occult enzovoort. Maar het is gewoon zo. De aarde is onze moeder, daar leven wij uit, daar zijn we uit voortgebracht enzovoort. Dat mag naar mate van de ouden, om zo te zeggen. Nou goed. Maar de aarde en hemel komen bij elkaar in purper. Maar purper is daarmee de kleur van Christus. En daarmee van het nieuwe verbond. Waarin de mens met God verzoend is. Door die ene middelaar tussen God en de mensen. Namelijk de mens Christus die gesteld is. De mens Jezus Christus heet het zelfs. Die gesteld is in de zaken die bij God voor de mens te doen zijn. Purper. Nieuwe verbond. Kan niet missen. En je vindt het hier dus terug. Lydia, de purperverkoopster. Eens kijken, wat staat er nog meer? Lydia, purperverkoopster van de stad Thyatira. Ja, Lydia wordt ook gewoon vertaald buiten het Hebreeuws om. Lydia wordt vertaald, want dit is natuurlijk geen Hebreeuws, het is Nieuw Testament, het is Grieks. Lydia wordt algemeen geïnterpreteerd als afkomstig uit Lydië, daarom heten ze zo. Dan moet het een bijnaam geweest zijn. En Thyatira is inderdaad een stad in Lydië. Staat het op de kaart? Kan ze gauw weer niet vinden. Nou ja, bekijken we in de pauze wel even dan. Zit Thyatira er niet op? Jawel, hier. Alleen de naam Lydia. Lydië staat er niet op. Maar goed, zo heet die landstreek dan. Het kleinere gebied. Zo wordt het historisch geïnterpreteerd, maar ik ben nou tegelijkertijd bezig natuurlijk met de profetische, dan wel de symbolische betekenis daarvan. Omdat dat in de Bijbel zo gebruikelijk is. In elk geval, ze nodigt Paulus en de zijnen uit, Paulus en Silas in elk geval, bij haar in huis. Zo komt in mijn huis en blijft er. Zo komt in mijn huis en woont er. En zij dwong ons, dat wil zeggen, ze oefende druk uit dat dat zou gebeuren. En dat zal dan ook zo geweest zijn. Hebben we dat nog? Waar komt het evangelie dus terecht? Bij deze vrouw, de breuk. De purperverkoopster. Maar waar kwam het terecht? Dat weten we sowieso, ook zonder deze geschiedenis. Het kwam terecht bij de Britten. Bij de Angelsaksische volkeren, in het bijzonder. En in dat bijzondere, dat komt hierna nog, hè? Er zit nog een verhaal aan vast, namelijk, er staat het geschieden als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, die niet met name genoemd wordt, heen ging. Hebbende een waarzeggende geest, dat hebben ze voor ons verklaard, want dat staat er niet echt, dus wat er echt staat is, hebbende een geest, comma, een python. En een python is een slang. Maar dan wordt het een pythonische geest. Python, slang uit de geschiedenis van Apollo, eigenlijk. De Python werd vernietigd, verslagen door Apollo, maar Apollo is feitelijk een type van Christus. Ja. En hij versloeg de slang, waar doet hij dat aan denken? Ik bedoel, dat is makkelijk genoeg. En het resultaat is trouwens dat Apollo zelf ook Pythius genoemd wordt. Waarom ook niet, want wij kennen Christus zelfs ook als de slang. Die verhoogd werd namelijk. Hè? Ja. En als de Esculapius, ja, de Esculap, de slang als het teken van de grote genezer enzovoorts. Zeker wel, maar het is gewoon een type van Christus. Verhoogd en wel, je weet hoe zo'n dokters vignette eruit ziet. Dat is gewoon een verhoogde slang uit de Bijbel. Dat zeggen zij niet. Zij zeggen, nee, het is een Esculapius, dat komt uit de Griekse mythologie, enzovoorts. Ja, dat kan wel wezen, maar het is gewoon hetzelfde. Het is een type van Christus, de verhoogde slang. En de verhoogde slang is een type van de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods, want dat staat in Johannes 3. Nou ja, niet in vers 16, maar wel in, wat was het, vers 13 of 14, net ervoor staat het, hè. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, tot in de hemel zelf wel te verstaan. Want dat is de verhoging van de zoon des mensen. Enzovoort. Want de slang, wij zijn vaak veel te kort door de bocht. We zeggen de slang is een beeld van de duivel, want wij houden niet van slangen. Wij vinden het enge beesten, dus het is een beeld van de duivel. Als je daarna laat zien dat in de Bijbel de slang ook uitdrukkelijk een type is van Christus, ja, dan heb je meteen een probleem natuurlijk. Maar ja, ik zeg altijd maar zo, voor velen is Christus ook erg afschrikwekkend. En we moeten blijkbaar niks van hebben. Wat ik ook niet begrijp, maar het is nou een keer zo. Dat is ook geen argument. Hè? Maar je weet, de slang is in de Bijbel niet zozeer de uitbeelding van iemand, maar van een beginsel. Namelijk van de heerschappij over de stoffelijke wereld, over de materie, over de zinnelijke wereld. Dat is de duivel tot op heden in de praktijk althans. Maar hij wordt verslagen en vervangen door de Heer Jezus Christus. En vandaar dat de duivel uiteindelijk achter in de Bijbel logischerwijze heet de oude slang in Openbaring 12. Niet voor niks. Is er dan ook een nieuwe? Ja, wis en waarachtig. Door Mozes gemaakt. Maak u een slang, zei de Heer door Mozes. En zet hem op een staak. Moest hem omhoog steken. En iedereen, opdat een ieder die in hem geloofde, niet zou verderven, maar eeuwig leven zou hebben. Zegt Johannes 3, vers 16 daarover. En in Numeri staat dan, ze moesten naar die slang opzien en dan werden ze genezen. Maar dat is precies wat het is, wij zien naar hem op. Hè? In vertrouwen. En we worden genezen van al die heerschappen hier op aarde, van al die priesters, want dat zijn het in dat verband in het bijzonder, priesters en koningen die hier op aarde de dienst uitmaken. Religieus en politiek, maar in de eerste plaats religieus. Als je het smalle neemt, zeg ik altijd, al die slangen waardoor men in de tijd gebeten werd, zijn een beeld van de vele hoge priesters onder de wet. En die ene die verhoogd is een beeld van de ene hoge priester van het nieuwe verbond die volkomen kan zalig maken. Enzovoorts. Dan heb je oude en nieuw verbond ook tegenover elkaar. Zie? Nou goed. Maar deze geest waarover de... Die over de vrouw beschikt, ik had bijna het andersom gezegd, de vrouw die over de geest beschikt, maar het zal wel andersom geweest zijn. Hebben de waarzeggende geest, wel die geest wordt genoemd een geest en Python, maar Pythia, Pythius is dus Apollo, maar Pythia is de naam van de priesteres van het orakel van Delphi, het beroemde orakel uit de oude geschiedenis, het beroemdste, werd beheerst. Beheerd door één priesteres, want u weet, vrouwen zijn wat makkelijker door de duivel te gebruiken dan mannen. Ik sprak het net zo laconiek als al die andere dingen die ik vanavond gezegd heb. Ze zijn nou eenmaal van nature ontvankelijker dan mannen. Ja, dat is het wezen van de vrouw, is immers ontvankelijkheid, heb ik me laten vertellen door de aanmoezenier in militaire dienst. Niemand in dienst geweest hier, ooit. Nou, zal ik maar niet verder uitleggen dan. Daar kregen we geestelijke verzorging van. Maar het ging altijd over seksuele voorlichting in plaats van geestelijke verzorging. Het ging altijd over vleeselijke dingen totdat je de strot uitkwam. Maar goed, hè? Dat vond men kennelijk een gezond alternatief of zo. Nou ja. Zult er maar niet verder over hebben. Maar het is inderdaad zo. De priesteres van het orakel van Delphi. De Pythones wordt ze ook wel genoemd. In elk geval, als u gewoon nakijkt in een wat simpele boekje, staat er gewoon. Het orakel van Delphi werd beheerd door een hysterische vrouw. Hysterisch in de oude betekenis, de klassieke betekenis van de term. En daarna wijs ik hem erop dat dat woord hysterisch de verwijzing is naar de baarmoeder. Dus daar heb je weer dat ontvankelijke van de vrouw in genoemd. Hè? Speelt er allemaal een rol in. Nou, zo'n hysterische vrouw die af en toe bij gelegenheid de woordvoerder is van de een of andere geest. Een demon, logischerwijze. Maar vergis je niet, demonen zijn gewoonlijk weer uiteindelijk woordvoerders van de duivel. De enkelvoud. Uiteindelijk. Ze zijn zijn lagere personeel. Om zo te zeggen. Nou, bijna het laagste personeel. Het laagste personeel van de duivel. Dat zijn gewoon de mensen. Dat weet u, hè? Maar goed. Maar ze had in ieder geval zo'n pythonische geest. Wat het leuke natuurlijk is. Kijk, u vraagt zich misschien af. Waarom vertalen de vertalers dat zo niet? Het meest voor de hand liggende antwoord is natuurlijk. Omdat wij niet geacht worden te weten wat een geest namelijk een python is. Ja, maar er zit nog heel wat anders achter. Namelijk, het verschijnsel dat de Bijbel de term gebruikt, een geest, een python, in de zin van een pythonische geest, impliceert dat de Bijbel dus deze Griekse dingen volstrekt onderschrijft en accepteert. Heb u dat? Dat is ook de reden waarom men het woord demon met duivel vertaald heeft. Dat is niet de goede vertaling, want duivel is diabolos en er is er maar één van. Er zijn niet duivelen, er is er maar één. Maar aan de Statenvertaling danken wij het woord ook in het meervoud. Maar het is altijd de vertaling dan van demonen. Maar waarom heeft men dat woord demon dan niet apart vertaald? Of als er geen woord voor is, waarom heeft men het dan niet gewoon laten staan? Het antwoord is, omdat daarmee geïmpliceerd wordt dat de Bijbel het bestaan van de demonen uit de Griekse mythologie, of hoe het maar heten mag, erkent. En dat wil men liever niet, maar niettemin is het wel zo dus, hè? Wat de Grieken onder demonen verstaan, dat bestaat wel degelijk en de Bijbel noemt ze ook. Het enige verschil is dat ze bij de Grieken, dat de Grieken zowel goede als kwade demonen onderscheiden, zoals je hebt goede en brave en valse honden en goede en kwaaie mensen. En dus zou je ook wel goede en kwaaie, kwaaie demonen hebben.
Ik
dacht dat de demonen de engelen waren, die ook uit de hemel. Ja, daar heb je het dan, hè, met het ene.
Ja,
het ene misverstand leidt logischerwijze tot het andere. Maar het is niet zo. Engelen zijn geen demonen. Verre van dat, je zou engelen. Nee, je hebt goede en kwaaie. Je hebt goede en kwaaie engelen. En de duivel is een engel. Een kwaaie engel, maar het is een engel. Zeg maar een valse, Het is een valse engel. En een engel is een hemelswezen, ook van origine. Een demon is geen hemelswezen, maar is van origine een aards wezen zelfs. Een engel heeft een lichaam, zij het dan een hemelslichaam, dus een onstoffelijk, dan wel etherisch lichaam of astraal lichaam, want ze hebben er ook allerlei termen voor bedacht, maar in ieder geval een lichaam dat normaal gesproken niet gezien kan worden, tenzij zo'n lichaam zichtbaar gemaakt wordt. Dan spreek je over de verschijning van één engel. Heb je dat? Maar een demon is een demon omdat hij geen lichaam meer heeft. En dus, als ik nou, ik probeer te vermijden om het uitgebreid uit te leggen, want dan moet ik, kom ik op een onderwerp niet meer terug. Er zijn cd's van, ja, uitgebreid gedaan ooit een keer. Maar een demon heeft geen lichaam meer, dus eigenlijk, om het iets vereenvoudigd te zeggen, maar niettemin volkomen correct, demonen zijn geesten van mensen die ooit op aarde geleefd hebben. Van doden. Dus, worden alle doden dan demonen? Nee, het gaat om een bepaalde categorie. Maar niettemin, de demonen zijn geesten van wezens die in een stoffelijk lichaam op aarde ooit geleefd hebben. En daarom, omdat ze geen lichaam meer hebben, zoeken zij een lichaam. En omdat er niet al te veel beschikbaar zijn, lichamen namelijk, maar wel veel demonen, kruipen ze soms ook bij elkaar in. En als je er dus een paar hebt, dan heet je meteen legio. Maar engelen kruipen niet bij mensen naar binnen, waarom zouden ze? Ze hebben een beter lichaam dan dat van een mens. Bovendien, als engelen dan zo nodig een menselijk lichaam willen hebben, dan kan dat, want ze kunnen hun lichaam veranderen in een aards lichaam. Heb je dat? Maar engelen kruipen niet in een ander, in de zin van bezetenheid. Engelen kunnen gewoon hun lichaam materialiseren en er dan tamelijk menselijke, zelfs beestachtige dingen mee doen. Nou was ik in Genesis 6 ineens, maar u weet wel, waar de zonen gods tussen engelen inging in de dochter der mensen. Niet in de zin van dat die vrouwen bezeten werden. Wat? Dan zouden die zonen gods demonen geweest zijn. Maar demonen zijn geen zonen gods. Demonen zijn van een heel ander slag. Die mensen bezitten. Demonen verschijnen ook niet. Dat kunnen ze ook niet, nee. Die hebben mensen nodig om zich via die mensen te manifesteren. Als ze wat zeggen willen, hebben ze een strottenhoofd nodig. Liefst van een mens, als dat niet kan van een kanarie. Van een parkiet bedoel ik. Sorry. Nee, het is historisch, dat zeg ik niet zomaar. Ik heb er opname van, moet ik wel heel goed zoeken. Van de sprekende parkiet worden de parkiet vragen gesteld en die antwoord enzovoorts. Dat is serieus. Als een demon maar over zo'n strothoofd kan beschikken en dat van een papegaaiachtige, weet je wel. Dat is tamelijk geschikt om, ja, hoe dat werkt, weet ik niet. En van biologie weet ik geen moer natuurlijk. Maar, maar die kan praten. Een parkiet kun je praten leren. En een papegaai en een kraai enzovoorts. Maar dat is historisch, ja, dat doen ze, ja. En bovendien kruipen ze, als het helemaal niet anders kan, in zwijnen. Liever niet, maar... Want het is weinig verheffend om in een varken te wonen. En bovendien bloedlink. Dat weet u toch, die legio. En die kunnen zwijnen en ze storten zich in de afgrond. Nou, daar kwamen ze ook eigenlijk vandaan en daar horen ze thuis. En meer ga ik daar nou niet over zeggen. Maar je moet ze niet met elkaar verwarren natuurlijk, hè, engelen en demonen. Engelen zijn de hoogste geestelijke wezens. En demonen zijn van de allerlaagste soort. Nog lager eigenlijk dan een mens. Want de mens is in wezen ook een geestelijk wezen. Dat wil zeggen in zekere zin. Alleen zit vast in een lichaam. Is gebonden aan en beperkt tot een lichaam. Een demon heeft dat niet. En daarom beschouwen mensen demonen als hoger dan zichzelf. Wat een misverstand is. En bovendien noodlottig misverstand. Want mijn Bijbel zegt bovendien. Dat is 1 Korinthe 8 en 10 in het bijzonder. Dat de afgoden die de mensen kennen, zijn demonen. Alleen Paulus zegt, er zijn geen afgoden, er is maar één God. En wat de mensen afgod noemt, dat zijn demonen. Waarvoor hij geen enkel respect heeft. Omdat ze feitelijk lager zijn dan de mens. In zekere zin zijn het dode mensen eigenlijk. Heb je dat nog? Vandaar dat demonen aan de andere kant ook heel gemakkelijk weer weg te jagen zijn. Nou ja, niet altijd, maar in het algemeen wel. Ze horen niet in een mens thuis, dus ja, het is ook redelijk gemakkelijk weer te verdrijven. Behalve dan natuurlijk daar waar de mens zich daarvoor openstelt op een of andere wijze, al of niet bewust. Want dat laat ik ook buiten beschouwing, hè. Dus je zoekt, dat heet spiritualiteit tegenwoordig. En 100 jaar geleden heette dat nog spiritisme. Nou, 50 jaar geleden ook trouwens. Dan zoekt men die geestelijke wereld. Nou, dan kom je onvermijdelijk bij die demonen terecht. Want die staan in de rij om een woning... voor een woning, zou ik maar zeggen. Er is nou helemaal woningnood bij die lui. Dus als je je daarvoor openstelt... Hè? Ja... Ik ga er liever niet al te diep op in, want dan moet ik een paar hele harde dingen zeggen. Maar het resultaat is soms dat mensen zoeken of naar de werking, de invloed, de macht, de inwoning van de Heilige Geest. En dan komt er een geest, maar hij is niet heilig. Maar dat weten ze niet. Dat willen ze ook niet weten. Dan komt er iemand anders binnen. Als men niet genoeg heeft aan wat de Heer reeds lang gegeven heeft, zijn geest namelijk... En dat men dat negeert en hem als zodanig niet erkent of herkent en van niet van weet of niet van wil weten. En zegt maar, ik wil zoiets, enzovoort. Hè. Vooral ervaring, beleving en emotie, want dat is wat het is. En men zet zo'n deur open, dan komt er vroeg of laat een binnen. Soms niet, maar de kans is er redelijk groot aanwezig. En het gebeurt ook echt. Wij waren bij deze dame... Een zekere dienstmaagd uit Handelingen 16 vers 16. Waarvan staat dat een zekere dienstmaagd hebben de waarzeggende geest ons ontmoette. Welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dat is een commerciële aangelegenheid ook nog geworden. Maar het idee is simpelweg dat de vrouw een uitbeelding is van de volkeren als zodanig. De mensheid als zodanig, maar meer specifiek, want het is een zekere. Dus een specifieke dus, ene, naamloze, en dan weet u het meestal al wel waar het over gaat. Want deze vrouw is, als u mij vraagt, gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël als zodanig. Hetgeen trouwens ook min of meer bevestigd wordt door die merkwaardige uitspraken die zij doet. Want er staat, vers 17, dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende... Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. dan op het eerste gezicht. Denk je, ze spreekt de waarheid. Het is echt een waarzeggende geest. Maar daarna in de tweede plaats moet je natuurlijk afvragen, maar wat is er dan mis mee? Want er staat, dit deed ze vele dagen lang, maar Paulus, ontevreden zijnde, er geen vrede mee hebbende, keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. Want zo werkt dat, demonen worden gewoonlijk rechtstreeks toegesproken, waarbij de hospita in dit geval genegeerd wordt, om zo te zeggen. He? Ja, de commensaal wordt aangesproken. Nou goed, en dan staat er, en hij ging uit terzelfde uren. Meteen. En je vraagt je af wat dat dan voor nodig was, want het is toch mooi dat zo'n vrouw die de reputatie heeft kunnen waarzeggen, dat hij inderdaad het werk van Paulus en zo ondersteunt. Hè? Ja, je zit te grijnzen, want je, ja, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Want het punt is dat in onze dagen heel wat zogenaamde activiteit van geesten of wat dan ook wordt opgevoerd. En waarvan gezegd wordt, ja, maar het is wel degelijk van God, want ze spreken de waarheid, hè? Ik zal maar zeggen, je hebt hier of daar ergens een vreselijk gestoorde figuur die meest vreemde dingen doet en kreten slaakt enzovoort. Het is duidelijk een kwestie van dat er iets mee mis is en dat er een of andere kracht van buitenaf inwerkt. Maar ja, het blijkt wel een gelovige te zijn of zo. Of hij gelooft wel in de Heer Jezus als de verlosser, dan wel als de Zoon van God enzovoort. En sommige van die mensen prediken zelfs ook nog het evangelie op straat. Dat heb ik ook nog wel eens meegemaakt. He? Ja, waar het maar was. He? Die staan de hele dag. Heb je het nooit gezien? Van die waar die de hele dag staan. Ja, of in hier en daar in een winkelcentrum. Inderdaad, dat gebeurt allemaal. Het is in de meeste gevallen zijn dat duidelijke schizofrenen. Ik ben geen arts, maar ik denk dat de dokter dat meteen zou vaststellen. En er verder ook niet moeilijk over zou doen. Maar, hè? Nee, ik bedoel dat echt heel serieus, maar ik ben van mening dat daar wel degelijk een boze geest achter steekt. Omdat daarmee in elk geval het evangelie in discrediet gebracht wordt. En in belangrijke mate belachelijk gemaakt wordt. In die gevallen waar ik het nu over heb. Zie? En als je niet weet waar ik het over heb, dan gaat het verder ook niet uitleggen. Ik heb zelfs een predikant gekend. Nee, het was een goede vriend van me. Hij was minstens één generatie ouder. Een Brit, ik haal hem wel eens meer aan. David Gwilym Jones. En die had groot bezwaar om straatevangelisatie te doen. Hij vond dat in de meeste gevallen waar het gebeurde, gebeurde dat op een manier die de Heer onwaardig was. Volgens hem. Nou is het voor een statige Brit al gauw onwaardig, moet ik er aan toevoegen. Het is heel subjectief, maar toch, er zit een kern van waarheid in. Om een beetje op de hoek van de straat te gaan schreeuwen naar de voorbijgangers. Ja, of het nou zo moet. Ik weet niet, als u denkt dat het zo moet, moet u dat vooral doen, want dat is uw bediening, niet mijne. Maar ik zou het ook niet kunnen. Ik zou me er dan ook voor generen. En waar dat aan ligt, weet ik dan ook niet precies. Hè? Maar er zijn zo van die dingen van, ja, moet het nou zo? Maar hier zit natuurlijk nog heel wat anders achter. Kijk, demonen vertellen soms de waarheid. Dan zegt hij, ja, maar ze staan toch in dienst van de duivel? Dan zeggen, ja, als de duivel alleen maar zou liegen, zou nooit iemand hem geloven. En de beste leugen is de leugen met het hoge gehalte aan waarheid erin. Subtiel. Zodat het grotendeels te controleren valt en het deel wat je dan net niet kunt controleren, dat blijkt die leugen te zijn. Maar op grond van dat het grotendeels klopt, denk je, nou, dan is het helemaal wel goed. Meestal gebeurt het andersom. Hè? Er blijkt 5% van het hele verhaal niet waar te zijn. Dat weet de tegenstander precies te vinden en aan te tonen en zegt, nou, als dat niet klopt, zal de rest ook nog niet kloppen. Onder het motto, als de bladzijnnummering niet klopt, dan zal het hele jaarverslag wel niet deugen. Dat is ook historisch deze, maar die heb ik van Johan Bos geleerd ooit een keer. Die ga ik ook niet verder uitleggen. Maar zoiets. Maar de duivel spreekt heus wel eens de waarheid. Toen heeft iemand uitgevonden, maar dat kan nooit de waarheid zijn. Dus dan ga je zoeken, wat staat er precies. Toen heeft iemand uitgevonden dat ze niet zegt, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Maar dat er volgens het Grieks staat, die ons weg der zaligheid verkondigen. Zo zegt men het dan ook niet. Dan zegt men dat ze zegt, die ons een weg der zaligheid verkondigen. En dan legt men de nadruk op een. Maar dat woord bestaat in het Grieks helemaal niet. Dus dat kan er niet eens staan. Heb je dat nog? Dat lidwoord er niet voor staat. Ik geloof niet dat ik het ooit heb. Nou ja, heb ik misschien wel gedaan. Maar ik heb er geen notitie van gemaakt. Het maakt mij namelijk niks uit of dat lidwoord ervoor staat of niet. Ik heb er geen probleem mee. Die ons weg der zaligheid verkondigen. Ook als ze dat zegt. En in het midden zou laten of er nog andere wegen zijn, dan nog spreekt ze de waarheid. Het wordt pas een leugen als ze zou zeggen, die ons een der wegen der zaligheid verkondigt. Maar dat zei ze niet. Kortom, ze spreekt de waarheid. Maar dat is nog net de clue van het verhaal. Punt 1, letterlijk. De duivel spreekt soms de waarheid, maar verdraait hem daarna. Maar hier steekt nog iets anders achter. Mijn zinzin, ik zeg het met een slag om de arm, maar ik ben er stellig van overtuigd, dat deze vrouw een beeld is van de 10 stammen van Israël als zodanig. Maar het hele probleem is, ik kan het u niet bewijzen wat ik nu ga zeggen, omdat het niet in de Bijbel staat. Daarom kan ik het niet bewijzen. Maar wat ik zou willen bewijzen voor u, maar dat kost me een paar avonden, dan lukt me dat enigszins, is dat toen het evangelie in de tijd gebracht werd aan de Kelten, met name in Brittannië, sloot dat tamelijk naadloos aan op de oude Keltische tradities, wijsheden, mythologie van mijn part of religie. Dat is aantoonbaar, dat wil zeggen redelijk aantoonbaar, voor zover iets aantoonbaar is uit geschriften van pak een beetje een jaar of 2000 oud, of zoiets, of citaten eruit van latere datum. In elk geval, ik weet niet of het in die boeken staat die hier liggen, want het is lang geleden dat ik die zelf gelezen heb. Maar in elk geval is het zo dat de Kelten inderdaad verwachten een man, namelijk een verlosser, die geboren zou worden, zelfs die geboren zou worden uit de maagd, en men wist ook hoe hij zou heten. En we zitten nog met die naam Oezu, Jezu, Juzu of iets dergelijks. En we kennen hem nog als de aanduiding van de naam Jezus. Merkwaardigerwijze. Kortom, dat klopt precies. Die verwachting hadden zij. Waarom ook niet? Als ze afstammen van de 10 stammen van Israël en een beetje de essentie van hun oude religie hadden bewaard. Wel, dit is de essentie, dat eenmaal die man zou geboren worden uit de maagd en die verlossing tot stand zou brengen. En het idee is simpelweg dat toen daar dus het evangelie gebracht werd, sloot dat naadloos aan en bleek het de vervulling te zijn van hun verwachting. En dat is ook een heel goede verklaring, als u het mij vraagt, voor het verschijnsel dat van heel die Keltische cultuur, traditie en alles wat ermee samenhangt, in de praktijk niets is overgebleven. Men zegt, toen het christendom daar kwam, heeft het die hele Keltische cultuur om zeep geholpen. En het wordt het christendom kwalijk genomen, uiteraard. En men probeert naastig, omdat men christendom tegenwoordig loslaat, men probeert naastig om die oude Keltische cultuur weer het nieuw leven in te blazen. Dat lukt niet echt. Men komt hooguit terecht bij enkele Ierse tradities en dat moet dan voor Keltisch doorgaan. Uit armoe is dat. Maar goed, men probeert dat wel. Maar het hele punt is dat men van oudsher, vanaf het begin van onze jaartelling min of meer, dat wil zeggen vanaf de dagen zeker van de dood en opstanding van Christus, bestaat er in Brittannië een christelijke kerk, het oudste christelijke kerkgebouw op aarde, stond in Glastonbury. Dat is historisch. Het is ook als zodanig gebouwd. Op de plek waar nu nog de ruïnes staan van Glastonbury Abbey. Het hele verhaal daarvan staat, dacht ik wel, in die boeken toch of niet? He, Wil, jij hebt het vertaald, dus je moet het nog weten. Ik dacht dat het er allemaal uitgebreid in stond. Want het oudste christelijke kerkgebouw, de oudste christelijke kerk op het vasteland, in het continent van Europa, moet natuurlijk gezocht worden in Rome. Maar de aardigheid daarvan is dat die kerk oorspronkelijk niet als kerk gebouwd is, maar oorspronkelijk gebouwd is als paleis. Dat was namelijk het paleis van de Britse koning. Zo zot kun je het niet bedenken. En daarom moet het wel waar zijn. Vind ik persoonlijk. Ik vind het altijd een prachtig argument. Dat weet u toch, weet het ding ook, de Pudentiana, Santa Pudentiana. Tegenwoordig beweert men dat ze nooit bestaan heeft en ze is ook niet meer heilig. Dat was ze tot in de 60er jaren geloof ik, daarna niet meer, want nou hebben ze uitgevonden dat ze nooit bestaan heeft. Maar die kerk staat er nog steeds en draagt haar naam. En als je daaronder naar beneden gaat, dan kom je inderdaad in het zogenaamde huis van Pudens. Haar vader, maar die was de vader van Pudentiana, maar Pudens, pa Pudens, was getrouwd met Gladys, Claudia in het Latijn. Gladys, maar Gladys was de dochter van de Britse vorst, Caradoc, die 7 jaren gevangenschap in Rome heeft doorgebracht. Op eigen kosten, in zijn eigen paleis, op dezelfde wijze als dat Paulus in zo'nzelfde gevangenschap verkeerde, op eigen kosten in zijn eigen gehuurde woning. Aan het eind van Handelingen. En daar hebben zij elkaar ontmoet. Wat achter dat verhaal steekt, dat vind je hier inderdaad in Handelingen 16 terug. Ik heb er nou niet meer de tijd voor om het uitgebreid te bespreken, want ik heb eigenlijk nog maar een paar minuten. Ik heb voor de pauze veel te lang gesproken, dus nou ja. Maar dan grijp ik er nu even op vooruit, hè, om dit verhaal even meteen weer verder te onderbouwen. Wat er hierna gebeurt namelijk, is dat Paulus in de gevangenis terechtkomt, onder de bewaking van een stokbewaarder, die ook al geen naam krijgt. Dus een geheimzinnige figuur, maar als de man of de vrouw geen naam heeft, dan is het zo goed als zeker dat het een verwijzing is naar de 10 stammen. Als oorsprong van de gemeente uiteraard. Hè. Maar hier heb je een stokbewaarder, de baas van de gevangenis. Maar een gevangenis is in de Bijbel ook ballingschap. Dat heet ook een gevangenis. En wie is de baas van de ballingen, denkt u? Huh? Ja, Jozef is een alternatief. Die reken ik ook goed. Maar als u het mij vraagt, de baas van de gevangenis was een zoon van Jozef. Ik maak het met opzet nu moeilijk. Met excuus, ik heb korte tijd en daarna neem ik volgende keer die draad wel weer uitgebreider op. De baas van de gevangenis is de baas van de gevangenen, van de ballingen namelijk, van het volk dat in ballingschap is, zijn er de 10 stammen van Israël. En aan het hoofd van de 10 stammen staat altijd de naam van Jozef. Omdat de stam van Jozef, de stam is met het eerst geboorterecht onder de 10 stammen van Israël. En in de praktijk is dat de stam van zijn zoon, die naar de zoon van Jozef genoemd is, Efraïm. Maar waarom ik die noem en waarom die genoemd wordt, ligt voor de hand. Want u kent de geschiedenis van Jozef, laten we even uitweiden. Hè? En even de kop schudden nog, omdat slaapt u de hele nacht niet, maar even de kop schudden. U weet nog hoe dat was met Jozef? Wordt eerst ons geportretteerd als de man die het eerst geboorterecht krijgt. Dat staat er nog niet, maar dat weten we vanaf het begin van het verhaal. Het lievelingetje van vader Jacob, de veelkleurige rok, dan weet je het. Hij gaat eerst geboorterecht krijgen. En dat is immers de vraag heel Genesis door. Wie gaat er het eerst geboorterecht krijgen? Dus als het verhaal ineens in Genesis 36 de draad opneemt met Jozef, een jongeling van 17 jaren, weet je meteen, dat gaat hem worden. En inderdaad, lievelingetje van pa, afgezonderd van zijn broers, aparte bediening. Hij moet zo'n lunchpakket gaan brengen, of zoiets, in Dothan. En daar zijn ze dan weer niet, weet u wel. En, hè? Nou, noem maar op. Nee, in Dothan. Ze moesten in Sichem zijn en ze waren in Dothan. Dat klopt precies, want Dothan is een beeld van de wet, ga ik ook niet uitleggen. Maar goed, hij wordt verkocht, die eerstgeborene wordt afgevoerd, komt terecht in de wereld, in het wereldrijk, buiten Israël, in Egypte. En komt daar terecht in het huis van Potifar, bij die vrouw. En daar herhaalt de geschiedenis zich, want die vrouw is net zo goed een beeld van het Joodse volk. De vrouw, beeld van het Joodse volk. Daar komt de man, de verlosser eigenlijk, degene met het eerste geboorterecht. En die vrouw wil die man wel hebben. En wat die vrouw dus doet is, Zij wilden hem met geweld nemen en hem koning maken. Doch Jezus, weggaande, verborg zich van hen. Nee, dat staat in Johannes. Maar daar staat dus dat de Joden de Heer Jezus met geweld wilden nemen en dwingen om koning te worden. En hij had er alle rechten toe. Maar hij wilde niet. Er was ook een goede reden voor waarom hij niet wilde. Natuurlijk wilde hij koning der Joden worden. Op grond van zijn afstamming, het is hem beloofd en hij zal het ook worden. Maar meer dan dat, maar niet onder de wet. En dus niet op initiatief van een wettisch systeem. Heb je dat nog? Niet in dat huis. Zie? Hij zou hen eerst uit dat huis verlossen, om zo te zeggen. Zie? Nou goed. En iets dergelijks overkomt dus Jozef, ver daarvoor. En hij vlucht, laat zijn mantel achter. Waar hebben we dat toch meer gelezen? Er is een hele roman over geschreven zelfs. Niet over de mantel van Jozef, maar wel over die van de Heer Jezus. En als het niet zijn mantel was, was het wel zijn rok. En daar is niet een roman over geschreven, daar is een historie aan verbonden. Die is zo dik, die heb ik thuis, die kost een aanzienlijk bedrag, maar dan weet je ook wat. He? En dan weet je dat het ding dus inderdaad in Trier bewaard wordt, of wat er van over is. Waarvan de Rooms-Katholieke Kerk zegt, het is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Ze hebben nog gelijk ook. He? En daarna moet ik altijd grijnzen, dan denk ik, ja, en kijk eens wat er van over is. Van die rok, zowel als van die kerk. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar gaat op het begin. Hij laat hier op aarde zijn uiterlijke dingen achter. Zijn heerlijkheid geeft hij op, dat is dat kleed. En men is er trots op dat het dan ergens nog bewaard wordt. Maar goed, laat maar zitten. Ik zit even aan de triveren te denken, waarnaar Trier genoemd is. Een triveren, dat is een oude Keltische stam. Dus waar is die mantel, waar is de heerlijkheid van de Heer wat het aarde betreft terechtgekomen? Wel degelijk bij de Kelten. Het verhaal klopt precies hoor. Maar goed, ik kan u niet al die details vertellen natuurlijk. Hè? Maar goed, Jozef moet vluchten. En waar komt hij dan terecht? Hij vlucht uit het huis van Potifar. Dat wil zeggen, zijn vrouw. De vrouw van Potifar. Waar komt hij terecht? In het huis van Potifar. Maar niet van die vrouw. Want Potifar was de baas van de gevangenis. De stokbewaarder, de overste der trawanten, voelt mij het mag. En hij wil Jozef niet kwijt. Hij weet wie die vrouw is van hem, uiteraard. Dus hij denkt, is het weer zover? Nou goed. Dus die denkt, weet je wat, ik zet hem in dat andere huis van me. En daar word je ook de baas van het huis. Heb je dat nog? En als dit huis met die vrouw van Potifar, waar Jozef bij vandaan vlucht, nou een beeld is van de twee stammen van Israël. Waar denkt u dat het andere huis van Potifar dan een beeld van is? Ik bedoel, ja, dat is net zoiets als waar is een glazen oog van gemaakt. Die kennen u toch, uit die Belgische quiz komt die, hè? Van glaszuster, anders kan je er niet doorkijken. Juist. Nou goed. En hoeveel poten heeft een achtpotige spin en dat soort dingen meer. Nou ja. Dus het is makkelijk. Van de 10 stammen van Israël. Zijn het dan gevangenen? Ja, die staan buiten het wereldrijk. En die zijn dus in ballingschap. En Jozef aan het hoofd daarvan. Dat is vanzelfsprekend. Daar hoort je ook thuis. Heb je dat nog? En dan kom je hier een gevangenis tegen, terwijl al die gegevens al leiden tot dat idee van het evangelie gaat naar de 10 stammen van Israël, naar de eilanden in het westen, want zo heet dat in Jesaja al en zo, hè. Naar Brittannië, want zo heet het in Jesaja ook, zelfs letterlijk, want staat daar gewoon, enzovoort. En dan kom je bij een gevangenis terecht, dan denk je toch meteen aan de gevangenis van die kwestie van Jozef, en dan weet je toch ineens ook wie die stokbewaarder is. De koning van dat rijk, de koning der Kelten, en dus de koning van de belangrijkste stam der Kelten, namelijk de Britten. En Paulus komt hem tegen, brengt hem het evangelie, daar in de ballingschap, en er komt meteen een eind aan de ballingschap, want de deuren gaan open, en de stokbewaarder komt tot geloof en heel zijn huis. Kortom, daar heb je de bekering van Caradoc, Caractacus, de Britse vorst, met heel zijn familie. En hoe kwam de man tot bekering? Daar is men niet helemaal over eens op grond van historische overlevering. Maar ik denk dat Handelingen 16 de doorslag geeft. Hoe komt hij tot geloof? Waar kwam hij tot geloof? De vraag is namelijk of Caradoc al tot geloof kwam voordat hij in Romeinse gevangenschap terechtkwam. Omdat de legers van de Romeinen Brittannië veroverden en het vorstenhuis, het koninklijk huis, afvoerden naar Rome in gevangenschap. Of kwam hij pas in Rome tot geloof? Mijn antwoord is, hij kwam pas in Rome tot geloof. Het neemt niet weg dat een groot deel van de familie al eerder tot geloof gekomen was in Brittannië. Met name zijn neef Arviragus. Arviragus was koning over Glastonbury en die omgeving, het zuiden van Engeland. Wat toen nog niet zo heette natuurlijk, Brittannië. En Caradoc was meer noordelijke, dat wil zeggen Wales. Maar het was hetzelfde huis, maar verdeeld in twee takken. Zoals dat bij vele koningshuizen trouwens gebruikelijk is. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Kortom, als die Britten de 10 stammen vertegenwoordigen, dan zijn ze dus de stam van Ephraim. En dat betekent het automatisch dat het koningshuis daarvan, dus de vorst daarvan, en ook als er twee zijn, dat de vorsten daaruit logischerwijze in elk geval de erfgenaam zijn van Jozef. Maar waarschijnlijk ook wel van hem afstammen. Ook al zou het niet in rechte lijn zijn, dan wil zeggen dat na zoveel eeuwen moet in ieder geval moet een lijn te trekken zijn terug naar Jozef. Maar niettemin, ze waren zijn erfgenamen. Dus dat is de lijn. En ik geloof dus dat het inderdaad waar is dat Paulus en Caradoc, de afstammeling van Jozef, elkaar ontmoeten in Rome in de tijd. In de gevangenis namelijk. En Caradoc was hoofd van die gevangenis. Kortom, het was zelfs anderzijds zijn eigen paleis. Maar hij was het hoofd van de Britten. En dus was hoofd van de ballingen, de koning daarvan. En ik geloof dat door de bediening van Paulus daardoor Caradoc tot geloof gekomen is. Inclusief zijn dochter, al wordt daarvan gezegd dat hij daarvoor al tot bekering gekomen was. Dan was ze wel heel jong. Maar ja, ik was nog jonger in de tijd, dus vooruit. Waarom niet? Maar heb je dat verhaal tot zover? Dan zegt u, staat dat nog ergens in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, maar die is nog moeilijker. Die is nog moeilijker. Die ligt helemaal niet voor de hand. Dat is de brief aan Filemon. De brief aan Filemon. Maar het hele clou van de brief is natuurlijk dat de geschiedenis die daarin aan de oppervlakte komt, de dekmantel is van, de projectie is, als het ware, van een heel andere geschiedenis. Want Paulus kwam in Rome een slaaf tegen onder de naam Onesimus. Het was geen familie van Nico. Maar, hè, Onesimus, dat wil zeggen dat hij onnuttig was, enzovoorts. Hè. En die slaaf, die kende hij. Hij kende hem. Maar het was een weggelopen slaaf, maar hij kende hem. Het was een slaaf van Filemon uit Colosse, geloof ik. Enzovoorts. Hè. En hij komt die slaaf tegen. De slaaf komt tot geloof. En Paulus zegt, ja, dat kan wel wezen, maar dan moet je de dingen die je verkeerd gedaan hebt goed maken. Dus dan moet je terug naar je heer, de meester die je moet dienen. En weet je wat, ik zal je wel een brief meegeven. Dus Paulus schrijft de brief aan Filemon, geachte Filemon. Hier is je slaaf terug. Ik hoop dat je goed voor hem bent, want hij dient nu niet alleen jou, maar hij dient ook de Heer. En ik kan daarmee mij ook dienen, enzovoorts, en al dat soort dingen meer. Dat staat in die brief. Ja. Maar het hele punt is natuurlijk dat Onesimus in beeld is inderdaad van diezelfde Caradoc. Die weggelopen was, in ballingschap terechtgekomen was. Leg er het verhaal van de verloren zoon maar naast, heb je nog een parallel trouwens. Die twee zonen, één liep weg en de ander niet. En degene die wegliep kwam terug en de ander was jaloers. Maar ze dat nog een beeld van zijn? Ik bedoel, dat ligt er zo dik bovenop, dat mag geen enkel probleem opleveren. He? Maar goed, die Onesimus is dus gewoon een type van die Britse koning. En hij wordt teruggestuurd naar zijn heer, zijnde de heer uiteraard. Die hij nu pas echt gaat dienen. Van wie hij was weggelopen en waardoor hij in ballingschap terecht was gekomen, om zo te zeggen. Maar daar vindt hij de Heer, komt hij tot bezinning en hij keert terug naar zijn Heer om die alsnog te dienen. Dat is de achtergrond van de brief aan Filemon. Want dat was wat er in Rome gebeurde. En hoe weten we dat? Nou ja, uit kerkgeschiedenis, die nooit in onze kerkgeschiedenisboekje staat, maar die wel degelijk is vastgelegd. Het verhaal, de geschiedenis van dat Britse koningshuis tijdens de 7 jaren gevangenschap in Rome, inclusief de ontmoeting met name de apostel Paulus, nog andere trouwens ook, in het Britse paleis. Ik heb in de tijd een stuk van de... Uit een boek, heb ik, niet eens een heel oud boek, heb ik in de tijd gepubliceerd in de circulaire. Dat is alweer een paar jaar terug. Maar er staat een hele verhaal in. En het wordt er niet eens als geschiedenis naar voren gebracht. Maar het wordt op tamelijk geromantiseerde wijze verteld. Maar wel degelijk op basis van wat daarover bekend is. En daar gaat het maar om. Maar omdat ze ons niet bekend zijn, klinken ze ons allemaal zo vreemd in de oren. Maar het is gewoon geschiedenis. Zo is het gegaan, alleen wij willen het niet weten. In de Rooms-Katholieke Kerk al helemaal niet. Want als het allemaal waar is, betekent het natuurlijk dat de paus een zetel zou moeten hebben in Canterbury in plaats van in Londen. Hè? In Rome, in plaats van in Londen. Ja, ik was al met mijn gedachten in Londen. Want ik wou nog zeggen, dat heb ik nagevraagd aan Hendrik nummer 8. Dat weet ik, Hendrik nummer... Hendrik, dat was die met die 8 vrouwen, daarom heette die zo. Hè? Dat weet u toch hoe dat gegaan is? Dat verhaal over de reformatie in Engeland. Hoe de Engelse kerk zich onttrok aan afscheuren van de Rooms-Katholieke kerk. Dat ging via Hendrik de 8e, de koning. Niet dat hij er veel aan gelegen liet liggen, maar die wilde scheiden van een van zijn vrouwen. Ik weet niet meer welk nummer, maar...